Radio 1.
Blijf binnen. Sluit deuren en ramen. En zet uw radio aan.
Probeer om te draaien.
Dit is de nacht. Het domein van het duister. En
aan het einde van de weg neem de veerboot.
De nachtrijder.
Na 300 meter bestemming bereikt.
We zochten op het eiland Wieringen, in de kop van Noord-Holland, naar oude vikingschatten. Goedemorgen, welkom bij de Nachtrijder, waarin we vannacht rond de voormalige Zuiderzee reizen, op zoek naar de geheimen van deze zee, die nu meer is geworden, dus eigenlijk minder. We gaan bij Wieringen de afsluitdijk op, maar niet anders dan nadat we gelezen hebben wat er op het monument staat aan het begin van deze Nederlandse dijk der dijken. O boze zee! Vreeswekkend is uw naam. Wij hebben u getemd, wij sloegen door uw vastberaden stroom een majesteit van steen. Wij geven toe, wij hebben zee van zee, als hart van hart, als bloed gescheiden.
ben geboren in een dal van klei. Mijn wieg stond niet ver van een koe in de wei, waar je koren kon horen tot de einder kon kijken, dankzij de dijken. Ik voelde me veilig, ik waande me vrij. Ik dartelde lam en ik spartelde blij. Het wassende water zou mij nooit meer bereiken, dankzij de dijken. Op een nacht de storm en de vloed, die verpulverde dat vertrouwen voorgoed. Ondanks de belofte, wij zullen niet wijken, braken de dijken. De natuur is een monster. De mens is een dwerg. Een dijk blijkt een dijk, een Hollandse berg. Hollandse bergen blijken de dijken. Ik bleef heel mijn leven een rasoptimist, een Hollandse jongen, een stadsalpinist, die zijn leven vergeefs naar de hemel zal rijken, dankzij de dijken. Dijken. Dijken.
Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. Dat kun je lezen bij de ingang van de uitkijktoren op de Afsluitdijk. En we leven. Dagelijks jagen er duizenden auto's van Den Oever naar Harlingen en weer terug. Maar voor de Duitsers was de Afsluitdijk in de Tweede Wereldoorlog de Dodendam. En niet alleen voor de Duitsers. Al bij de aanleg in 1927 eiste de dijk zijn slachtoffers. 8 doden en tientallen gewonden vielen er door ongelukken. Zo was er in 1931 een ongeluk met een sleepboot. De stuurman, de machinist en de kapitein kwamen hierbij om het leven. De sleepboot kwam in een draaikolk terecht bij een beteugelingsdam en werd in een duizelingwekkende kolk naar beneden gesleurd. En in 1940 wisten onze strijdkrachten bij de dijk stand te houden tegen de Duitsers. 5 dagen lang bleek de vesting Corwerderzand onneembaar. Officieel melden de Duitse strijdkrachten 21 doden. Maar men zegt dat de Duitse vrachtwagens af en aanreden met lijken die stiekem werden weggevoerd om geen gezichtsverlies te lijden. Maar er is meer. Meer tussen hemel en dijk. Waarover zo dadelijk meer.
Voor de zon die op het water speelt. Voor het water dat de zon bespeelt. We leunen bij het grijze water, dat nooit teleurstelt en nooit verveelt. En ik voel de warmte van je hand in ons kleine koninkrijk onderaan de dijk.
Was mijn vader hier nu bij? Hij keek stilst heen en weer. Het water naar het polderland, naar de verre vissers op het meer.
En ik voel de warmte van je blik in ons kleine kom. Zou hij ons zijn zegen geven?
Ja, hij zou ons zijn zegen geven.
Ik weet het, lief, ik weet het zeker. Hij zou ons zijn zegen. Achter ons de zware dijk. Denk aan nu en niet aan later. Onderaan de dijk.
De afsluitdijk. Het is een van de weinige menselijke bouwwerken die astronauten vanuit de ruimte kunnen waarnemen. Daarnaast is het de dam die van de Zoute Zuiderzee het Zoete IJsselmeer maakt. Daar was dus wel een dam voor nodig van 32 kilometer lang. In de eerste plaats werd de dijk aangelegd om te voorkomen dat er met het land aan de Zuiderzee hetzelfde zou kunnen gebeuren als met Zeeland in 1952. Een watersnoodramp met vele doden. Daarnaast is Nederland maar een klein landje en was nieuwe landbouwgrond natuurlijk altijd welkom. Eerst was er het plan om alle zee die door de afsluitdijk werd afgesloten in te polderen. Maar uiteindelijk is het beperkt gebleven tot de Flevopolders en de Noordoostpolder. Tegenover het monument, compleet met lunchroom en uitkijkplatform, staat nu een standbeeld van Cornelis Lely die het allemaal ontwierp. Zelf heeft Lely de voltooiing van de afsluitdijk in 1932 niet meer mee mogen maken. Wij vertrokken 10 minuten geleden uit Noord-Holland en zijn al bijna in Friesland.
I am Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'll enjoy. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth.
He calls me Charlie Mason, stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society.
We are sailing to Philadelphia, a world away from the coaly tide. Sailing to Philadelphia to draw the line. The Mason Dixon line.
Tot in Philadelphia. Overal ter wereld kennen ze dat ene spookschip, de Vliegende Hollander. Ze zeggen dat het schip gebouwd is op een werf van de VOC. Misschien wel op de werf van Terneuzen, zoals ze in Zeeland zeggen. Maar misschien ook in Makkum, het dorp aan het einde van de afsluitdijk met zijn beroemde werf, een jachthaven, een strand en een oud centrum met een waaggebouw dat een kleine stad toch waardig zou zijn. Maar Makkum is een dorp. Het is tot ver over de grens beroemd om zijn aardewerk. Maar er zijn er ook die fluisteren dat het spookschip in Makkum is gebouwd. Het schip dat op paasochtend van het jaar 1676 uitvoer en toen verdween in een storm. Toch is het sindsdien nog vele malen gezien. Vooral in de buurt van Kaap de Goede Hoop. Maar het is een spookschip. Het is een volkomen geruisloos varend spookschip dat tegen de wind invaart. Hoe is dit mogelijk? Straks in de Nachtrijder. De legende van de Vliegende Hollander.
Never caring, persevering. never beating all my feelings. Damn the thunder, must I blunder? There's no wonder, all I wonder. Stop the crying and the lying and the sighing and my dying. Sail on, sail on, sail on. 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 Sail on, sail on, sail on, sail on. Sail on, sail on, sail on, sail on. Sail on, sail on, sail on, sail on.
Wild joeg de stormland inwaarts. De zee rolde schuimend op de kade af en beukte tegen de bakboordzijde van het enige schip dat daar gemeerd lag. Een zwaar beladen vrachtvaarder met bestemming Oost-Indië. Zo gruwelijk was het weer dat geen van de bemanningsleden zich aan dek waagde. Alleen de kapitein, een grote vierkante kerel met stalen zenuwen en een ruwe inborst, stond somber op de voorplecht. Hij keek met bliksemende ogen naar de opgezweepte golven die hem beletten het vertrek sein te geven. Door allerlei tegenslagen had hij de afvaart al enkele dagen moeten uitstellen. En nu dwarsboomde die ellendige storm hem in zijn plannen zo gauw mogelijk met zijn kostbare lading zee te kiezen. Met gebalde vuisten stond hij daar op de voorplecht en vloekte. Wie of wat waagde het hem, de meest onbevreesde, de dapperste schipper ter wereld, te dwarsbomen? Had hij zijn schip niet door de ruwste stormen gelaveerd, langs verraderlijke klippen en zandbanken? Was hij niet sneller dan alle andere schepen van de compagnie naar de oost gevaren? Had hij niet tientallen malen bewezen dat geen zee hem te hoog was en geen storm te woest? Hij hield van de gevaren die bij het zeemansleven hoorden. Hij was er tegenop gewassen. Zo was het. Zijn mannen voelden zich volkomen veilig onder zijn leiding en voerden zijn bevelen prompt uit, zonder te morren en zonder vragen te stellen. Ze wisten dat ze op zijn beslissingen konden bouwen en ze vonden het niet erg dat hij als een bullebak tekeer ging om zijn doel te bereiken. Ten slotte was de kapitein de baas aan boord en hij had hen door de hachelijkste avonturen altijd weer veilig thuisgebracht. Ja, de bemanning van de Oost-Indië-vaarder had ontzag voor de schipper en ging voor hem door het vuur. Al was hij nog zo eigenwijs en nog zo driftig. Maar nou maakte hij het toch werkelijk te bont. Terwijl de storm in het want huilde en de schuimende golven tegen de boeg beukten, verscheen hij grommend tussen deks en deelde op luide toon degen en deelde op luide toon mee. Weer of geen weer? Morgenochtend om 6:00... varen wij uit! De gesprekken van de matrozen verstomden en geen van de kaartende mannen durfde te zeggen wat hij dacht. Maar toen de bootsman zijn keel schraapte, knikte iedereen opgelucht. Bezwaren, boots? Vroeg de schipper dreigend. Het is morgen eerste paasdag, kapitein, antwoordde de bootsman. De matrozen vielen hem dankbaar bij. Ja, zo is het, kapitein, riepen ze. En daar zegt de boot zijn waarwoord. Want het was een heilige wet. Een schip mocht niet uitvaren op eerste paasdag. De kapitein balde zijn vuist en liet hem krachtig neerkomen op de kaarttafel van zijn matrozen. Niks mee te maken, bulderde hij. Eerste paasdag of geen eerste paasdag. En storm of geen storm. Ik vaar uit wanneer ik dat wil. Zorg dat morgenochtend vroeg alles klaar is voor vertrek en daarmee basta. En hij begaf zich briesend naar zijn hut, waar ze hem urenlang hoorden vloeken boven het gebulder van de golvaart.
The night came, started working. Made a mile of solid road. As I was, I got to thinking. You ain't coming home.
me help to get through to you. I'm here making night call.
En wilder dan de afgelopen dagen joeg de storm de volgende morgen op de kust aan. Hoger dan ooit striemden de golven de wanden van het schip dat veilig langs de kade gemeerd lag. Zwarte wolken hielden de duisternis boven de haven vast. Maar toch schalde de stem van de roekeloze kapitein over het dek. Zeilen hijsen, ankers lichten, we vertrekken. Het klonk bijna juichend. Alsof een stoer bevel de storm kon doen luwen. De stuurman waagde een voorzichtig protest. Kapitein, zei hij, het is vandaag eerste paasdag. En de mannen hebben er eigenlijk bezwaar tegen om op zo'n hoogtijdag uit te varen. Maar de kapitein lachte hem uit. Ik ben de baas, donderde hij. En ik zeg dat we het anker lichten. Storm of geen storm, Pasen of geen Pasen. De matrozen vlogen joelend touw in. Hun schipper was een moedig man en als hij het verantwoord vond uit te varen, dan was het verantwoord. Wat drommel. Had hij er niet over de wildste zeeën gevoerd en langs de gevaarlijkste kapen? Was hij niet de moedigste en knapste schipper ter wereld? Ze heesten de zeilen en hun overmoedige kreten overstemden het geweld van de storm. Maar terwijl ze gehoorzaam het bevel van hun schipper opvolgden en tegen beter weten in het schip reisvaardig maakte, klonk boven het orkaantumult uit het gebeier van de paasklok. Het is Pasen, kapitein, probeerde de stuurman nog eens voorzichtig. De schipper vloekte krachtig. Wat nou Pasen, brieste hij. Ik heb gezegd dat we uitvaren en daarmee uit. Al zou ik tot in de eeuwigheid moeten doorvaren. We gaan. De matrozen waren er even stil van, maar werkten toch snel door. De kapitein van een nabijgemeerde vrachtboot kwam naar de reling en riep door zijn scheepstoeter.
Wat krijgen we nou? Varen jullie uit?
De trotse schipper lachte honend.
En waarom niet?
Schreeuwde hij terug.
Man, je bent gek. Daar komen brokken van. Het is Pasen. En bovendien kun je zo'n storm nog geen mijl trotseren.
Dat zullen we dan nog wel eens zien, antwoordde de zelfverzekerde schipper. In ieder geval, We varen uit. Hij gaf opdracht alle zeilen bij te zetten. En toen de grote witte doeken onheilspellend in de wind klapperden, beval hij de ankers te lichten. De bemanning was diep onder de indruk. Hun schipper was een kerel uit één stuk. Een durval. Wat had hij ook alweer gezegd? Al zou ik tot in de eeuwigheid moeten doorvaren. We gaan. Haastig legden ze de laatste hand aan de werkzaamheden, terwijl de kapitein ongeduldig op het dek heen en weer stampte. De bootsman zocht hem op om te melden dat alles in gereedheid was voor vertrek. In de verte bijerden de paasklokken. Uw bevelen zijn uitgevoerd, kapitein, zei de bootsman. Uw bevelen zijn uitgevoerd, kapitein. De schipper stond nu doodstil op de voorplecht. Zijn ogen hadden een starre uitdrukking. Zijn handen hingen slap langs zijn lichaam. Het was alsof alle leven uit hem was geweken. Ook de bootsman leek plotseling als aan dek genageld en verroerde zich niet meer. En de matrozen in het want en op de dekken verstomden en bewogen niet meer. De kok stond roerloos achter het fornuis in de kombuis. De scheepsjongen verstijfde halverwege een buiteling op het tussendek. Alle mannen aan boord van de Oost-Indiëvaarder hingen of stonden of zaten sprakeloos en doodstil op de plaats die ze hadden ingenomen. Maar het schip kwam schokkend in beweging. Terwijl de bemanning als een verzameling standbeelden over het boven- en benedendek verdeeld was, bolden de zeilen zich vanzelf tegen de wind in. En zonder dat iemand iets deed, wendde het schip zijn steven en joeg de haven uit. Op de kade verzamelde zich een menigte nieuwsgierigen die met stomme verbazing naar de wegrazende Oost-Indiëvaarder staarden. Ze konden hun ogen niet geloven. In het want, langs de reling en op het dek stonden de matrozen, de bootsman en de kapitein, roerloos. Niemand van de opvarenden bewoog en toch schoot het schip over de golven recht tegen de wind in. Wie had ooit zoiets meegemaakt? Een schip dat tegen de hevigste storm in vertrok. Een schip waarvan de bemanning werkeloos toekeek. Een schip dat de haven uitliep terwijl de paasklokken luidden. De woorden van de overmoedige kapitein gingen van mond tot mond. Al zou ik tot in eeuwigheid door moeten varen. We gaan. Er ging een huivering door de mensen op de kade. Zo'n overmoedige uitdaging schreeuwde gewoon om straf. En alsof de vrees van de toeschouwers onmiddellijk werd omgezet in een zichtbare waarschuwing, gebeurde er iets merkwaardigs. De lucht boven het vertrekkende schip was grauw bewolkt. En nergens was ook maar een straaltje zon te zien. Maar toch lichtten de zeilen op als vurige vanen. En hoewel geen rookslierd wees op een plotselinge brand aan boord, veranderde de wit geschilderde scheepsromp in een zwart geblakerd karkas. De mensen op de kade keken met ingehouden adem toe tot de vurige zeilen van het spookschip aan de kim verdwenen waren. Bezorgd keerden ze huiswaarts, terwijl ze zich afvroegen hoe het avontuur voor de opvarenden van de Oost-Indiëvaarder zou aflopen. En boven hun hoofden bijerden de paasklokken. Het wonderlijke spookschip legde in geen enkele haven van Oost-Indië aan. Het keerde ook niet meer terug naar een Nederlandse haven. De achtergebleven vrouwen en verloofdes kregen geen brieven van de opvarenden. En de rederij ontving geen bericht van aankomst, waar ook ter wereld. Zo moest men na verloop van tijd dus wel aannemen dat het schip van de roekeloze kapitein met man en muis vergaan was. Maar vreemd genoeg spoelden er nergens wrakstukken aan. De mensen in het vaderland vergaten het gebeurde en dachten niet meer aan het spookschip. Alleen een enkele moeder bad 's avonds voor het slapen gaan nog steeds om de terugkeer van haar zoon. En een aantal achtergebleven vrouwen bleef hopen op een veilige thuisreis van haar man.
multilingual business friend. He's packed her bags and fled, leaving only ash-filled ashtrays and the lipstick unmade bed. The mirror on reflection has climbed back upon the wall. For the floor she found descended, and the ceiling was too tall. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. Hands they both turn backwards, and on meeting will devour both themselves and also any fool who dares to tell the time. And the sun and moon will shudder, the signpost ceased to sign. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your homework, 'cause your overcoat is too long. Your trouser cuffs are dirty and your
De maanden werden jaren. En het was alsof de tijd de herinnering aan het spookschip had opgeslokt. En toen gebeurde er iets merkwaardigs. Op een dag koerste een volgeladen vrachtvaarder uit de oost terug naar het vaderland. Voortgedreven door een stevige oostenwind voer het schip op één zeil langs Kaap de Goede Hoop. Plotseling liet de matroos die op de uitkijk stond een kreet van verbazing horen. Hij wreef zijn ogen uit en vroeg zich af of hij misschien droomde. Daar zag hij, vlakbij aan bakboord, ineens een schip achter een golf tevoorschijn schieten. En geen gewoon schip. De zeilen waren vuurrood en stonden bol tegen de wind in. Stel je dat eens voor. Een schip dat tegen de wind inzeilde alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. De matroos slaakte nogmaals een kreet van schrik en van alle kanten kwamen zijn maats toesnellen. Ze staarden allemaal met open mond naar het merkwaardigste schip dat ze ooit langs hadden zien jagen. Ze zagen de vurige zeilen die tegen de wind inbolden, de zwart geblakerde romp en masten, het doodstille voor- en achterdek. Die stilte, dat was nog het vreemdst van alles. Er zat geen uitkijkpost in het kraaiennest. Er klommen geen snelle matrozenvoeten in het want en op de brug stond geen bevelende kapitein. Het enige dat in de nabijheid van het schip bewoog was een zwarte vogel die rond de mast cirkelde. Een spookschip, riep een van de mannen ontzet. Haal de kapitein! De bootsman ging naar de hut van de schipper. Maar voor de twee mannen aan dek waren, was het merkwaardige schip even snel weer uit het gezicht verdwenen als het was opgedoken. De kapitein lachte zijn matrozen uit. Een spookschip, zei hij smalend. Jullie hebben waarschijnlijk last van een zonnesteek. Spookschepen bestaan helemaal niet. En hij beval zijn bemanning onmiddellijk weer aan het werk te gaan en niet meer over dat zogenaamde spookschip te spreken. Maar hij kon niet voorkomen dat verschillende matrozen zwijgend voor zich uit bleven staren en af en toe het hoofd schudden. Ze hadden het toch met eigen ogen gezien. Een schip dat tegen de wind invoer, met vurige zeilen en een zwart geblakerde romp. Steeds meer berichten over een ronddolend spookschip bereikten het vaderland. Een heleboel mensen geloofden de berichten en anderen haalden er de schouders over op. Een schip dat tegen de wind invoer met gebolde zeilen. Een schip waarop geen matrozen in het want bewogen en geen schipper op de brug stond. Een schip met bloedrode zeilen? Kom nou! En iedereen had het zogenaamd gezien in de buurt van Kaap de Goede Hoop. Dat moest dus wel een fabeltje zijn. Maar de rederijen kregen steeds meer moeite om matrozen voor hun schepen aan te monsteren. En steeds meer kapiteins zeiden: ik vaar liever niet meer rond Kaap de Goede Hoop. Want het verhaal deed de ronde dat het spookschip dood en verderf verspreidde. Dat een ieder die het zag een gruwelijke ziekte onder de leden kreeg, zodat een vooruitstrevende compagnie zijn beste kapitein uitzond om de zaak van het spookschip eens te onderzoeken. Er moest maar eens een einde komen aan de geruchten over dat gekke ronddolende vaartuig met vuurrode zeilen en zwart geblakerde romp dat altijd in de buurt van Kaap de Goede Hoop werd waargenomen. Er moest maar eens een einde komen aan de overdreven angst van matrozen voor een schip dat natuurlijk helemaal niet bestond.
My youth away. That was not in the pain, in the fire.
Er moest maar eens een einde komen aan de geruchten over dat gekke, ronddolende vaartuig met vuurrode zeilen en zwart geblakerde romp dat altijd in de buurt van Kaap de Goede Hoop werd waargenomen. Er moest maar eens een einde komen aan de overdreven angst van matrozen voor een schip dat natuurlijk helemaal niet bestond. Maar de beste kapitein van de ondernemende compagnie zag het met eigen ogen. Zodra hij Kaap de Goede Hoop ronde, werd zijn koers bijna gekruist door een plotseling opdoemende tegenligger met vuurrode zeilen en een zwart geblakerde romp. De onverschrokken schipper rende niet angstig naar zijn hut en werd niet wanhopig. Hij bleef verstandig. Hij zei tegen zichzelf: dit kan niet. Waarna hij alle hens aan dek riep en een toespraak hield. Mannen, zei hij, naar het voortjagende spookschip wijzend. Wat we daar voor ons zien, dat moet een zinsbegoocheling zijn. Op dat vreemde schip zijn geen mensen en toch zijn de zeilen gehesen en vaart het recht tegen de wind in. Dat kan toch niet? Hiervoor kan niemand een verklaring geven. Terwijl hij sprak, gebeurde er iets angstaanjagends. Het spookschip wendde zijn steven en voer in volle vaart recht op de schoenen van de dappere kapitein af. De matrozen schreeuwden het uit: pas op, we worden overvaren! Maar het was al te laat. Zonder vaart te minderen schoot het spookschip naderbij. Op de voorplecht zagen ze nu duidelijk de gestalte van een man met wapperende witte haren. Maar verder bewoog er niets aan hem. En op het dek lagen kriskras door elkaar matrozen roerloos tegen de mast en de reling. Stop dan toch, riepen de angstige mannen van de schoener. Het spookschip stoorde zich echter niet aan hun wanhoopskreet, zweefde voort over de golven en voer dwars door de schoener heen. Geen schok of trilling werd aan boord van de schoener gevoeld, alleen een ijskoude windvlaag. Het duurde geruime tijd voor de bemanning van de schoener weer durfde spreken. Zoiets heb ik nou nog nooit meegemaakt, zei de bootsman tenslotte met schorre stem. Ik denk dat ik oud word. Maar ze hadden het allemaal met eigen ogen gezien. De zwart geblakerde romp en mast. De vuurrode zeilen. De roerloze schipper op de voorplecht. Ze hadden allemaal de ijskoude bries gevoeld op het moment dat het spookschip dwars door hun schoenen heen voer. Het was een Hollander, mompelde de kapitein bleekjes. Hij voerde de Hollandse vlag. De Vliegende Hollander, zei iemand. En die naam ging van mond op mond. Straks, thuis, zouden ze trots vertellen dat ze de Vliegende Hollander bijna aangeraakt hadden. Weer verstreken er jaren. Oude schepen maakten hun laatste reis. En nieuwe gingen onder feestgedruis voor het eerst te water. Alleen de Vliegende Hollander joeg eindeloos voort over de golven rond Kaap de Goede Hoop. De roekeloze kapitein had het tientallen jaren geleden over zichzelf en zijn bemanning uitgeroepen. Al zal ik tot in eeuwigheid moeten doorvaren. We gaan. Misschien komt eens het moment van rust voor het ronddolende spookschip. Misschien is dat moment zelfs al aangebroken. De laatste tijd heeft niemand de Vliegende Hollander meer gezien. En het is dus mogelijk dat de hoovaardige kapitein eindelijk tot inkeer is gekomen. Laten we het voor hem en zijn bemanning hopen. Want er bestaat geen grotere straf van de hemel dan eeuwig voort te moeten jagen over de oeverloze zeeën en oceanen, zonder ooit meer ergens aan te mogen leggen. Ceiling flew away.
places first, just go see. Turn the wider shade off.
Miller told.